De vorige keer hebben wij stilgestaan bij het gedeelte van Johannes 1, wat begint bij vers 35, waar twee uit de discipelen van Johannes de Doper Johannes horen zeggen, ziet het lam Gods, dat staat in vers 36, en dat sluit dan aan bij vers 29, want daar zei Johannes dat al. Ik heb het eerder uitgelegd. In vers 29 zegt Johannes, zie het lam Gods. En hij spreekt verder en zegt dat de zonde der wereld wegneemt en ik kende hem niet, maar, enzovoorts. Maar er waren tegelijkertijd twee discipelen die hem dat hoorden zeggen. En die twee discipelen hoorden hem dat spreken en zij volgden Jezus. En dat is vers 37. Zodat deze twee schriftgedeelten naast elkaar liggen, min of meer gelijktijdig zich afspelen. In ieder geval zich afspelen op grond van dezelfde opmerking, die ene opmerking van Johannes de Doper, namelijk zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En ik heb al gezegd, des anderendaags wederom in vers 35 wil zeggen dat het bovendien ook op diezelfde dag gebeurde. Dat woordje wederom drukt dat al uit. Wat het aardig is dat in het eerste gedeelte, vers 29 tot 34, gesproken wordt feitelijk over de dood en opstanding van de Heer Jezus. Dat staat er weliswaar niet met zoveel woorden, maar achteraf weten wij dat het dat is. Want het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, is inderdaad het offer Gods wat de zonde der wereld wegneemt. Het lam spreekt ook over de vernederde, die in zijn vernedering de zonde der wereld zou wegnemen, maar die zou opstaan uit de dood en die aan het einde van dat schriftgedeelte ook genoemd wordt de Zoon Gods. Dan is het dus het lam dat staat als geslacht. Want, ik blijf dat herhalen, de Zoon Gods is uiteindelijk degene die uit de dood is opgestaan. Zodat aan het eind van dit gedeelte het lam staat als geslacht. Vandaar dan ook dat het begin van het Johannesevangelie overeenkomt met het boek Openbaring. Het begin van Openbaring. Het begin van Openbaring begint ook met te spreken over de eerste en de laatste, de Alpha en de Omega. Degene die er in het begin geweest is, zal ik dan maar zeggen. En waarna hij in hoofdstuk 4 van Openbaring en 5 natuurlijk wordt voorgesteld als het lam dat staat als geslacht en dus als de leeuw uit de stam van Juda. Want zo gaat het daar. Wel, hier wordt over die dingen verder gesproken, want het blijkt dan dat in het gedeelte vanaf vers 35 niet alleen maar gesproken wordt over zomaar twee discipelen van Johannes de Doper, maar het gaat erom dat deze twee discipelen ook een type zijn van dat wat als eerste tot stand kwam na de opstanding van Christus, nadat hij door zijn opstanding krachtig bevestigd was te zijn de Zoon van God. Die woorden bedenk ik niet zelf uiteraard, zo moeilijk maak ik ze niet. Maar ik citeer ze min of meer uit Romeinen 1 vers 4. Dus krachtig bevestigd te zijn of bewezen te zijn de Zoon van God. Wel, wat daarna gebeurde was namelijk de roeping van de gemeente en daar gaat het om. Het eerste wat tot stand komt na de opstanding van Christus en door de opstanding van Christus is inderdaad de roeping van de gemeente. Hetgeen hier uitgebeeld wordt in deze twee discipelen die hem hoorden. En zij volgden Jezus en ze werden met hem meegenomen naar zijn huis. Ze vroegen hem immers, waar woont gij? En toen was het antwoord, kom maar zien, kom maar kijken, vers 40. En zij kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En dat is uiteindelijk de uitbeelding van de tegenwoordige bedeling, waarbij de twee discipelen een uitbeelding zijn van de gemeente. Zoals dat trouwens meer bij die dubbelen het geval is. Dat heb ik, dacht ik, uitgelegd, hè? Goed, dan staat er, en het was omtrent de tiende uren, er waren 10 uren om, dan betekent dat, en ik geloof dat dat een verwijzing is naar de bedeling van de wet, waarbij de 10 staat voor de 10 geboden, namelijk voor dat God gesproken heeft, en meer speciaal, 10 staat meer in het algemeen voor de verantwoordelijkheid die de mens heeft op grond van wat God gesproken heeft, zo zit het eigenlijk in elkaar. En dat is hier eigenlijk om, na de 10, oftewel na de 4e bedeling, die van de 10 geboden, zal ik dan maar zeggen, komt er wat anders. En dat is wat hier uitgebeeld wordt. Voor de getalkundigen onder u, 10 is het driehoeksgetal van 4. Dus 10 is toch een 4 op een of andere vreemde wijze. Het 4e driehoeksgetal. Nou, laat maar zitten. Ja, op zondagmorgen vroeg, dat begrijp ik ook. Maar goed. Op maandag ook niet? Oh. Nou, ik leg het misschien nog wel eens uit in Harmelo. Ja, goed. Vers 41, daar staat Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Andreas, ik weet niet precies waar ik gebleven ben vorige keer, maar want het is lang geleden hoor, 14 dagen is soms heel lang. Hè? Ja, dacht ik wel, hè. Andreas is de mannelijke en staat daarom ook voor de gemeente. Andreas komt van Anthropos, dat betekent gewoon mannelijk. En de gemeente is mannelijk, daar hebben sommigen wat moeite mee, heb ik begrepen. Maar wij helemaal niet, want dat is nou eenmaal wat erover gezegd wordt. Het mag dan zijn dat de gemeente beschreven wordt als de vrouw van Christus, dat is ook zo. Maar er staat meteen, waar dat staat, dat is alleen maar in Efeze 5. Alleen maar in Efeze 5. En waar staat dat? En daar staat bij dat dat zo is, dat het een mooi voorbeeld is, maar dat feitelijk de gemeente beschouwd moet worden als het lichaam van Christus. Want wij zijn één vlees met hem, staat er dan. We zijn leden van zijn lichaam enzovoorts. En het lichaam van een man is nog altijd een mannelijk lichaam. Dat doet niet helpen. Hè? Dat zou ik niet anders willen trouwens, maar dat is weer een ander verhaal. Dan krijg je dat weer natuurlijk. Goed. Maar van de gemeente staat in Efeze 4, dat is maar één hoofdstuk eerder, dat het zou moeten opgroeien tot de volkomen man. Of in de nieuwe vertaling maak ik dan dankbaar gebruik van, staat dan tot de mannelijke rijpheid. Waarbij het dan nog even overdreven wordt natuurlijk, maar niettemin is dat een duidelijke uitspraak. Goed. Andreas, aanduiding van de gemeente, en de andere discipel wordt niet met name genoemd. En dat hebben we inderdaad besproken, want die twee onder die ene naam zijn dan een beeld van de gemeente. Waarna vervolgens staat, deze vond eerst zijn broeder Simon, dat is vers 42. Zodat er eerst twee waren en dan komt er nog één bij. Maar Simon, die dus Petrus heet. Deze Simon is een beeld van de gelovigen uit de Joden. En de gedachte, die eenvoudige gedachte die hier insteekt, is deze. En Petrus heeft het later zelf ook uitgebreid verwoord. Dat is namelijk dat de gelovigen uit de Joden ook toegevoegd worden aan de gemeente. Want Simon Petrus zelf is een type van de gelovigen uit de Joden. En hij werd toegevoegd aan de gemeente. Daar had hij moeite genoeg mee. En nog even verder, er zijn vandaag de dag nog steeds mensen, ook binnen de gemeente, die denken dat de gelovigen uit de Joden meer zijn en meer te vertellen hebben dan de gelovigen uit de heidenen. Dan zeggen wij altijd, daar is geen onderscheid. Dat onderscheid bestaat niet. Maar als u echt helemaal een Bijbels antwoord wil hebben, dan is het zelfs andersom. Dat is niet voor mij, dat zou ik zelf ook nooit zo zeggen, maar in de Bijbel staat het andersom. Want daar blijkt dat Petrus een stap achteruit moet doen. Niet alleen blijft hij staan en loopt Paulus hem voorbij, hij moet zelfs een stap achteruit. En hij moet in Paulus uitdrukkelijk zijn meerdere erkennen, verscheidene malen. En uiteindelijk zegt hij dat de Joden op dezelfde wijze moeten zalig... Nee, niet uiteindelijk, hij zegt het al vrij vroeg, maar hij moet er zich aan houden. Dat de Joden op dezelfde wijze moeten zalig worden als ook de heidenen. En dat is wel aardig, omdat wij eerder geneigd zijn het andersom te zeggen. Bij heidenen worden toegevoegd, Efeze, dus Paulus zijn woorden, bij heidenen worden toegevoegd aan Israël. Wij waren vreemd van het burgerschap Israëls en wij worden nabijgebracht en we hebben deel gekregen aan dezelfde beloften, dezelfde zegeningen als die van Israël. Maar als de Israëliet het zelf moet zeggen, en dat, dan kom je niet bij Paulus maar bij Petrus terecht, officieel, dan zegt Petrus het eigenlijk andersom. De Joden krijgen door geloof deel aan dezelfde zegeningen die de heidenen hebben ontvangen. En daar gaat het maar om. En dat vindt u hier dus ook. Nou is bekend, dat heb ik al eerder gezegd, dat Johannes zich nogal, Johannes Evangelie, die Johannes dus, zich nogal distantieert van het Jodendom. Hij spreekt over de Joden alsof hij er zelf niet bij hoort. En de Hebreeuwse termen vertaalt hij, omdat we geacht worden ze niet te begrijpen. Hij staat dus, als je dit schrijft, ver bij het Jodendom vandaan. En dat is ook niet verwonderlijk dat hij dan ook in deze woorden uitdrukking geeft aan het verschijnsel dat de gelovigen uit de Joden inderdaad worden toegevoegd aan de gelovigen uit de heidenen. En zo krijgen zij deel aan het eerstgeboorterecht en het hemelse burgerschap van de gemeente. Maar niettemin is dat vanwege de Messias. Dat staat dan ook zo fraai. Deze vond eerst zijn broeder Simon, Andreas vond hij dus, en zei tot hem, we hebben gevonden de Messias. Het welk is overgezet zijnde, want er wordt hier wat afvertaald. In vers 39 was het ook al. Het welk is overgezet zijnde de Christus. Want Christus en Messias is hetzelfde, de gezalfde. En het aardige is dat hier die term Christus dus toch even beschouwd wordt als de vertaling van de min of meer Hebreeuwse uitdrukking Messias. Het is niet echt Hebreeuws, maar het lijkt erop. Hè. Het is een gelovige gelatiniseerde, heet het zoiets. Van Latijnste of zoiets. Uitdrukking, want hij is afgeleid van de Hebreeuwse uitdrukking Mashiach. Nou goed, we hebben gevonden de Messias, het welke is overgezet zijnde de Christus, zodat ook hierin zit dat de zaligheid uit de Joden terechtgekomen is bij de heidenen. Daar loop ik ruim op de dingen vooruit, want dat staat in hoofdstuk 4 en daar komen we te zijnde tijd aan toe. Dus, we hebben de Messias gevonden. En dat betekent inderdaad dat de Joden deel krijgen aan de zegeningen die de heidenen ontvangen hebben door de Joodse Messias. Dat is een beetje een omweg, maar zo wordt het hier voorgesteld. En hij leidde hem tot Jezus, zodat geacht gedacht wordt dat de heidenen de Joden tot Jezus leiden. En dat is precies waar het om gaat in onze tegenwoordige bedeling. En daar is dit alles de uitbeelding van. Hij leidde hem tot Jezus en Jezus hem aanziende zeide, gij zijt horende, ja, het welke is overgezet zijnde Simon. Want horende, als je dat terugvertaalt naar het Hebreeuws, krijg je dus weer Simon. Het komt van Shanna, ja, horen. Gij zijt Simon, de zoon van Jonas. Gij zult genaamd worden Kefas, het welk overgezet wordt Petrus, zodat je maar weer ziet dat hier alweer vertaald wordt. Gij zult genaamd worden Kefas, dat wil zeggen, dat schijnt Aramees te zijn, dat Kefas. Naar het Nederlands moet je het uitspreken als Cephas, maar in het Aramees schijnt het weer Kefas te zijn. Dat is allemaal om het moeilijk te maken, hè. Maar dat betekent rots, en Petrus betekent ook rots. Vroeger werden de namen netjes vertaald. Nou, een rots dus geworden. De horende wordt een rots. En dat is natuurlijk ook een verwijzing naar oud-testamentische profetieën. Omdat daar gesproken wordt over de steen, die de bouwlieden versmaad hebben, zal ik maar zeggen. Dat is dan Christus. Maar degene die deel krijgen aan de zegeningen van de Christus, worden zelf beschouwd als levende stenen, worden gebouwd op hetzelfde fundament. En dat zeg ik met vriendelijke dank aan Petrus zelf, die deze woorden gebruikt in 1 Petrus 2. Onder andere. Nou goed, dan gaan we meteen verder, want dan staat er vervolgens, Sanderendaags, vers 44, des anderendaags wilde Jezus heen gaan naar Galilea, maar nou staat er niet bij wederom, dus nou is het echt een andere dag. Des anderendaags wilde Jezus heen gaan naar Galilea. Als in vers 29 de eerste uit de reeks begint, dan is vers 35 nog de eerste uit dezezelfde reeks. Dan begint in vers 44 de tweede dag en in 2 vers 1 de derde dag. En dat staat er ook, dus dat moet de juiste manier van tellen zijn. Trouwens, de opstanding van Christus, waarbij hij tot Zoon Gods gesteld werd in vers 34... Dat gebeurde inderdaad in dezelfde bedeling of tijd of periode of dag of hoe dat maar heten mag, waarin wij nog vandaag leven. Want met de opstanding van Christus begon de eerste bedeling van het nieuwe verbond. Dat is het eigenlijk. Kijk, als ik het dan nog eens een keer, ik heb een bord nou vrij, dus kan ik het gauw even doen met een paar halen. Kunnen jullie er een poosje weer tegenaan kijken. Als we dat hebben, dan komen we uit het oude verbond. Dat is die van de 10, weet u wel, die van die 10 geboden, even tussen haakjes. Dan eindigt die bedeling met de kruisiging van de Heer Jezus, zijn dood en opstanding en hemelvaart, zo teken ik dat altijd. En dan is het oude verbond voorbij en dan begint het nieuwe verbond. Dat is de meest grove indeling van de heilsgeschiedenis die je denken kunt. Maar het nieuwe verbond wordt onderverdeeld in twee belangrijke onderverdelingen. Eerst, dan maak ik eerst ook een grove indeling, namelijk het nieuwe verbond is hetzelfde als het koninkrijk van de zoon van Adam of van de zoon van Abraham of van de Messias, gewoon het Messiaanse Rijk. De zoon van David uiteraard, die een onwankelbaar koninkrijk zou ontvangen. Dat is inderdaad het nieuwe verbond. Ik neem nou de moeite niet, maar een andere keer zal ik u misschien nog eens laten zien dat inderdaad dat beloofde Messiaanse Rijk gebaseerd is op het zogenaamde nieuwe verbond, het eeuwige verbond, oftewel het verbond des vredes, want zo wordt het in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe genoemd. Maar het gaat dus om een koninkrijk, en als het nieuwe verbond aanbreekt, dan is dat meteen het beloofde koninkrijk. Kan trouwens niet missen, want de middelaar van het nieuwe verbond is Christus, die onder het nieuwe verbond, of van dat nieuwe verbond, de middelaar is, en daarom de hoge priester en koning is, naar de ordening van Melchizedek. Dus is het nieuwe verbond hetzelfde als het koninkrijk. Ja, je schrijft het anders. Natuurlijk. Het hangt een ander gewicht aan, zeg ik altijd. Andere gevoelswaarden aan de termen. Dat is allemaal waar, natuurlijk. Maar in principe is het hetzelfde met het aanbreken van het nieuwe verbond. Verschijnt daar de middelaar van het nieuwe verbond. En de functie van de middelaar is de functie van de hoge priester. En de hoge priester van het nieuwe verbond is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En die is dus koning. Zo kom je vanzelf bij het koningschap. Afgezien van dat er een veel eenvoudige manier is om dat te zien. Maar die gaat gewoon aan de hand van de Oud-Testamentische schrift plaatsen. Als je daar namelijk opzoekt de beloften die aan David gedaan zijn met betrekking tot zijn zaad en een onwankelbaar koninkrijk. Zul je zien dat dat in verband gebracht wordt met het verbond des vredes. En dat is het nieuwe verbond. Bestaat er ook allemaal bij, dus dat is makkelijk zat. Dan kom je er ook. Maar er zijn meerdere manieren om hetzelfde te beschrijven. Nou, waar het om gaat, is dat het onderverdeeld wordt. Dat nieuwe verbond in een, ga ik uit van het koninkrijk, in een verborgen koninkrijk aanvankelijk en daarna een geopenbaard koninkrijk in verband met het verborgen koninkrijk spreken wij gewoonlijk over de roeping van de gemeente en in verband met het geopenbaarde koninkrijk spreken wij gewoonlijk van het koninkrijk. Kan het ook niet helpen, maar niet erg duidelijk allemaal, die uitdrukkingen, maar het is niet anders. Hè? Het gaat dan om een geopenbaard koninkrijk en ik heb hier tussenin even een gat gelaten, omdat als we het nog nauwkeuriger indelen, dan blijkt daar tussenin een heel korte periode te zijn. Want kijk, die van het verborgen koninkrijk is een periode van pakweg 2000 jaar en die van het geopenbaarde koninkrijk is een periode van pakweg 1000 jaar en ertussendoor zit een periode van, pak een beet, heel exact 40 jaar. En dat schrijf ik even zo schuin, schrijf ik daarin zo de openbaring van het koninkrijk wel te verstaan. Want dat is de periode waarin het verborgen koninkrijk geopenbaard wordt. Hier is het geopenbaard, hier is het nog verborgen en daartussenin wordt het geopenbaard. Dan is het dus nog verborgen, maar het wordt geopenbaard. Het is een proces, een kort proces overigens, kort maar hevig. Van 40 jaar waarin dat gebeurt. Zodat we dan drie bedelingen hebben. Want het zijn drie bedelingen van het nieuwe verbond. De eerste heet officieel de bedeling der verborgenheid. Daar schrijf ik even de Bijbelse namen op. De bedeling der verborgenheid. Ook wel genoemd de bedeling der genade. Beide uitdrukkingen uit Efeze 3. Die bedeling van die overgang. Die heet de bedeling van de volheid der tijden. Bijbelse aanduiding en die wordt gebruikt in Efeze 1. Kan niet missen. Ja, de term wordt wel eens door anderen gebruikt, heel ergens anders voor, men weet het nooit. En het komt omdat men die korte bedeling over het hoofd ziet, of niet als bedeling erkent, en dan blijven we met de naam zitten. Dus de naam bedeling van de volheid der tijden wordt dan soms gegeven aan die aan de tegenwoordige bedeling en soms ook voor aan de nieuwe schepping of wat dan ook. Maar nou ja, laat me zitten. Dat is een beetje verwarrend allemaal. Maar het is gewoon die bedeling van die overgang. En dan krijgen we die laatste bedeling. Daar schrijf ik niks voor op, want daar kan ik geen Bijbelse naam voor vinden. Hoeft ook niet. Dus het koninkrijk gewoon. Dat wat uiteindelijk beloofd is. Vooruit, bedeling van het koninkrijk dan. Dus ook onduidelijk. Je moet dan zeggen, bedeling van het geopenbaarde koninkrijk. Je kunt het wel aanduiden als je de term bedeling weglaat. Dan noem je het gewoon millennium. De duizend jaren betekent dat. Nou, laten we zitten. Maar dat is het verhaal. Zodat voordat het koninkrijk definitief geopenbaard is, wij te maken hebben met twee bedelingen. Waarbij de eerste te maken heeft met de roeping van de gemeente. En dan de kop de toonhaaf is van de krijt hier dus ook. Komen we terecht bij de volgende. Die heeft te maken in de eerste plaats met Israël. En daar, oh, dat hoor je zo te schrijven met een hoofdletter en met een dubbele punt en op zo. En vervolgens ook met, heeft het te maken met de volkeren in die volgorde. Eerst Israël, daarna de volkeren. Nou, nauwkeurig ga ik het niet zeggen. Want nou kom ik weer terug bij het verhaal van Johannes 1. Waarbij vanaf vers 29, schrijf ik hier even op, hè? Waarbij vanaf vers 29 tot 34 gesproken wordt eigenlijk over de dood en opstanding van Christus. Het lam die aan het eind van het verhaal de Zoon van God blijkt te zijn. Lees maar wat er staat. Zie het Lam Gods. In Openbaring staat ik zal u tonen. Dat moet ook gezien worden. En dan ziet hij het Lam Gods. Ja, hij zal getoond worden, de leeuw uit de stam van Juda, weet u wel. En hij zag het Lam Gods. Maar en het verhaal eindigt hier met hij is de Zoon van God. Dat is precies het verhaal van zijn dood en opstanding. Waarna vanaf vers 35 tot 43 gesproken wordt over de tegenwoordige bediening, die van de genade dus. Waarna vanaf vers 44 tot en met 52 gesproken wordt over de daaropvolgende bedeling, namelijk van de volheid der tijden, waar het ook eerst gaat om twee discipelen. En daarna komen we in hoofdstuk 2 vanaf vers 1. En de volgende verse heet dat EV. Want daar wordt gesproken over het koninkrijk. En hoe dat tot stand komt, hoe het openbaar wordt enzovoort. Niet met de nadruk op dat het geopenbaard wordt overigens. Maar het gaat gewoon over het koninkrijk in het algemeen dan. En dat, daar hebben we te zijn de tijd wel over. Maar dat is de volgorde van de gebeurtenis. Het is vrij gemakkelijk te herkennen. Maar ik geef natuurlijk meteen toe dat je dan eerst die dingen wel moet weten uit de profetieën en uit de Nieuwtestamentse brieven om ze hier terug te vinden. Maar zo is het nou eenmaal altijd met de evangelie. Goed, nou, vanaf vers 44 dan. Er staat, des anderen daags wilde Jezus heen gaan naar Galilea en vond Filippus en zeide tot hem, volg mij. Het eigenaardig is dat in dat vanaf vers 35 gesproken wordt over discipelen, die, waarvan staat, zij volgden Jezus. Hen werd niet gezegd, volg mij, maar zij volgden Jezus. Daarna zei de Heer zoiets als, volg mij, want hij zei, kom en zie, kom maar mee. En dat is hetzelfde als volgens mij, in de praktijk natuurlijk. Maar het verschil is dat de discipelen vanaf vers 35 de Heer Jezus volgen omdat iemand anders ze dat gezegd heeft te doen. Maar vanaf vers 44 zijn het discipelen die hem volgen omdat de Heer het zelf zegt. Dat is een beetje verschil tussen. Vanaf vers 44 gaat het initiatief van de Heer zelf uit. Vanaf vers 35 niet. Komt het ergens anders vandaan. Het zijn subtiele verschillen. Dus het verhaal in het algemeen lijkt bijna hetzelfde te zijn. Er staan andere namen in. Maar toch zijn er een paar subtiele verschilletjes bij. En dat maakt het natuurlijk zo interessant. Want het is inderdaad zo dat in die volgende bedeling van de volheid der tijden het initiatief van de Heer Jezus zelf uitgaat. De Heer zelf namelijk is daar in die bedeling degene die Israël en de volkeren min of meer dwingt hem te volgen. We bedenken, deze discipelen, deze Filippus bijvoorbeeld, is niet een beeld van een Israëliet die niet wil en daarna gedwongen wordt. Dat is het niet. Hè? Maar Filippus is een beeld van het volk van Israël als zodanig. Dat inderdaad de Heer zal volgen, omdat de Heer het wil, domweg. Klaar uit. Hoe dat dan precies gebeurt staat hier niet bij, maar we weten dat dat iets te maken heeft met in eerste plaats de prediking van de twee getuigen, zoals beschreven in Openbaring 11, bijvoorbeeld. En het heeft ook te maken met het uitbreken van de grote verdrukking over Israël, die ook tot doel heeft om Israël te bekeren, dus te doen wederkeren, om Israël te bekeren tot de Heer. Maar hoe dat ook zij, het initiatief gaat van de Heer zelf uit. Dus des anderen daags wilde Jezus heen gaan naar Galilea, vond Filippus en zei tot hem, volg mij. Galilea is officieel in de Bijbel Galilea der heidenen, zo heet dat. Galilea der volkeren, dat is een uitdrukking die meen ik al ontleend is aan Jesaja, als ik me goed herinner. Ja, inderdaad, dus Jesaja 8, ik wil het toch even opzoeken. Galilea speelt een rol in de profetie en daarmee in de typologie. Dat is in Jesaja 8, vers 23. Daar staat. Daar gaat het over een oordeel wat over Israël zou komen. Nou, ik lees maar vanaf vers 21 dan. Daar staat. En in ieder van hen zal daar doorgaan, hard, gedrukt en hongerig. En het zal geschieden wanneer hem hongert en hij zeer toornig zal zijn, dan zal hij vloeken op zijn koning en op zijn God. Maar die koning is uiteraard God. Het is namelijk de Messias. Dan zal hij vloeken op zijn koning, namelijk op zijn God, als hij opwaarts zal zien. Als hij de aarde aanschouwen zal, ziet, er zal benauwdheid en duisternis zijn. Hij zal verduisterd zijn door angst en voortgedreven door donkerheid. En dat spreekt niet alleen over de grote verdrukking, maar het spreekt over een oordeel wat over Israël eigenlijk al gekomen is sinds de eerste komst van Christus, waarbij het licht der wereld, uit Johannes' evangelie, uit de wereld is verdwenen. En in ieder geval is het uit Israël verdwenen, en daar gaat het maar even om, zodat Israël in duisternis is achtergebleven. En die duisternis van het Jodendom of van Israël zal uitlopen op de duisternis, de benauwdheid van de grote verdrukking. Waar dus uiteindelijk over gesproken wordt in dit vers. En dan staat er, hij zal verduisterd zijn door angst en voortgedreven door donkerheid. En dan staat er, maar het land dat beangstigd was zal niet gans verduisterd worden. Leuk is dat, hè? Nou, dan ga ik maar even niet de juiste vertaling in, want dat maakt toch allemaal niks uit hier. Maar er staat, maar wat beangstigd was, zal niet verduisterd worden, of zal niet gans verduisterd worden. Dat is ongetwijfeld de strekking, want vers 22 zegt dat het duister wordt, en vers 23 zegt van niet, en dan betekent het dus niet helemaal. Want broeders, ik wil niet dat deze verborgenheid u onbekend zij, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan, en alzo zal geheel Israël zalig worden. Maar dat was Romeinen 11, vers 25 en 26. Want de Bijbelse profetie zegt dat Israël verhard zou worden. En dus blinde ogen zal hebben. Ja, dove oren ook. Dat maakt niet uit. En stenen harten en dat soort dingen meer. In ieder geval gevoelloos geworden zou zijn. En dus verduisterd en verhard zou worden. Maar er staat meteen bij dat het weliswaar geldt voor Israël als volk. Maar het geldt niet voor alle leden van dat volk. Het is een gedeeltelijke verharding. En dat mag dan verborgen zijn volgens Romeinen 11 vers 25. Maar je vindt het hier toch terug, hè? Moet je wel goed kunnen lezen natuurlijk. En bovendien, wij lezen dit in het licht van Romeinen 11. Dus anders zouden we het echt niet gevonden hebben, denk ik. Maar goed, het zal niet gans verduisterd worden. En er zit nog wat anders bij. Het is niet gans verduisterd nu, omdat er ook nu Joden tot geloof komen. Maar ook in de toekomst, en daar gaat het dan speciaal om, in die volgende bedeling, daar is Israël ook verhard in die grote verdrukking, in duisterheid en donkerheid en benauwdheid, of hoe het maar heten mag. Maar dan blijkt ook dat een deel niet verhard is, omdat een deel inderdaad tot geloof komt. En dat is het deel wat overleeft, ofwel overblijft. En zo, dat is Romeinen 11, 26, al zo zal geheel Israël zalig worden. Namelijk door te overleven. Door geloof, uiteraard. Want het betekent gewoon dat het grootste deel, sorry, maar het is zo, dat het grootste deel van ook het Joodse volk in de toekomst alsnog zal omkomen in de dagen van de grote verdrukking. Waarbij slechts de gelovige minderheid, want de gelovigen zijn sowieso altijd de minderheid. Waarbij gelovige overblijfsel, heet het dan, behouden zal worden. En dus het koninkrijk zal binnengaan, de Messias zal aannemen enzovoorts. Ja, en in de Heere der Heerscharen ons geen overblijfsel gelaten had, wij zouden als Sodom en Gomorra geworden zijn. Dat is Jesaja 1 en daarna nog eens een paar keer in Jesaja en aangehaald in Romeinen 9. Het is een beetje luguber allemaal, maar zo staat het nou eenmaal. En dan gaat het hier ook om. Het zal niet gans verduisterd worden. Gelijk als hij het in de eerste tijd verachtelijk gemaakt heeft, naar het land van Zebulon aan en naar het land van Naftali aan, alzo heeft hij het in het laatste heerlijk gemaakt, naar de weg zeewaarts aan, gelegen over de Jordaan, dat wil zeggen tegen de Jordaan, aan Galilea der Heidenen. De betekenis van het vers is volkomen duister, als je het alleen hier in Jesaja leest, maar in het licht van het Nieuwe Testament is het zo duister niet meer. Want in de eerste plaats heeft dit vers een letterlijke vervulling als in de dagen van de Heer Jezus, in zijn eerste komst dus, en dat is in Matthäus 4, waarin ik meteen blader, als daar de Heer zelf in het land van Zebulon en Naftali, en dat is in Galilea der Volkeren, want zo heet het, Galilea der Heidenen, als de Heer zelf daar niet alleen predikt, maar zelfs woont. namelijk in Capernaum. Dat is Matthäus 4 vanaf vers 12. Daar staat, als nu Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, is hij wedergekeerd naar Galilea. En Nazareth verlaten hebbende is komen wonen te Capernaum, gelegen aan de zee. Staat er uitdrukkelijk, gelegen aan de zee. In de landpalen van Zebulon en Naphtali, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende, het land Zebulon en het land Naphtali, aan de weg der zee, over de Jordaan, Galilea der volken. Het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien, en dengene die zaten in het land en de schaduw des doods, dezelfde is licht opgegaan. Dat komt uit een ander deel van Jesaja, overigens. En van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en zeggen, bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. Maar de gedachte is dat dat land van Zebulon en Naphtali in Galilea gezegend zou worden, ooit, zou licht zien. En dan staat er, dat is omdat de Heer daar is komen wonen, in het verleden. Maar elke keer als in een van de evangeliën staat dat bepaalde dingen gebeuren, opdat een profetie vervuld zou worden, is het niet de normale vervulling van de profetie, maar de geforceerde. Daar hebben wij het reeds over gehad. Dat wil zeggen, het wordt uitdrukkelijk vervuld, staat er ook bij. Maar de werkelijke vervulling ligt veel later. De diepere betekenis ervan en de meer belangrijke. Het is precies hetzelfde als dat Johannes zegt in Johannes 1, ik ben de stem des roependen in de woestijn. Ja, het staat erbij, daarmee is de profetie van Jesaja vervuld, heel leuk en aardig, maar we weten allemaal dat het dat toch uiteindelijk niet is, omdat de uiteindelijke vervulling plaats zou vinden in onze dagen, nu namelijk, waarbij Israël verstrooid is en waarbij van buiten Israël, vanuit de woestijn als het ware, het evangelie gepredikt wordt aan Israël enzovoorts. Het is allemaal een voorafschaduwing van wat later alsnog zou moeten gebeuren. Ik ben nou weer onvolledig natuurlijk, maar ik heb het in de tijd uitgebreider besproken. Hoe het ook zij, die uitspraak uit Jesaja vindt zijn latere vervulling, want Galilea heet niet voor niks Galilea der volkeren. De gedachte is namelijk dat Galilea de uitbeelding is van Israël, het Jodendom zo u wilt, maar in het algemeen Israël, dat verstrooid is onder de volkeren en wat in de verstrooiing de Heer zal ontmoeten. Ja, nou goed, laat ik maar even dan toch maar Deuteronomium 30 lezen. Dat zijn zo van die standaardversen. Ik aarzel soms om ze te lezen, want ik denk dat heb ik misschien al zo vaak gedaan. Maar het zijn zo van die versen die je blindelings moet kunnen vinden eigenlijk. Er staat namelijk in Deuteronomium 29, vers 29, de verborgene dingen zijn voor de Heere onze God. Nou, waar dat op slaat, dat lijkt me duidelijk, dat zijn deze verborgen dingen. Die van onze tegenwoordige vijfde bedeling. Nou, en wat daarna komt, is 30, vers 1... Ja, dan moet ik vers 1 lezen. Waar staat voorts, daarna dus, na die verborgene dingen, na de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Voorts zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek die ik u voorgesteld heb, zo zult gij het weder ter harte nemen, en ter harte nemen wil letterlijk zeggen iets in het hart nemen. En wat doe je met een hart? Geloven? Nee, dat staat in Romeinen 10, en het wordt beschouwd als een commentaar op Deuteronomium 30. Ik blijf aan het dwalen door al die schriftplaatsen. Maar goed, ik noem het maar, dan hebben we de eerste 14 dagen wat te doen. Er staat in Romeinen 10, met het hart gelooft men en met de mond beleidt men, maar het hart en die mond waarmee men gelooft en beleidt, zijn de hart en de mond uit Deuteronomium 30, vers 14. Dit hoofdstuk dus, vers 14. Want dit woord is zeer nabij u in uw mond en in uw hart om dat te doen. Hoe moet je het woord doen? Met je mond en met je hart, zegt daarna de apostel Paulus. Als ik commentaar hierop in Romeinen 10 dus. Dus ter harte nemen wil zeggen dat men met het hart gelooft. Nou, dat staat dus al in vers 1. Zo zult gij het weder ter harte nemen waar? Want het gaat over de bekering van Israël. Israël komt tot geloof. Waar? Er staat, onder alle volken waarheen u de Heere uw God gedreven heeft. Dus waar komt Israël tot geloof? Of tot, ja, tot geloof moet ik zeggen. Nou, buiten het land in elk geval. Buiten het land. Net als de weduwe van Sarfat bij Sidon. Sarepta Sidonische heet het dan. Sarfat bij Sidon. Die een beeld is van Israël. Of de man is overleden. De man is overleden toen de Heer stierf aan het kruis van Golgotha, uiteraard. En daarna vinden we Israël als weduwe terug in het buitenland. En daar verschijnt aan haar Elia, die een type is van de Heer Jezus zelf. En daar wordt zij dus in het leven behouden. En zelfs in Israël was zo'n groot geloof niet gevonden. Maar dat staat dan weer in Lucas 4, sowieso allemaal. Ja. Naaman de Syriër was er trouwens ook een beeld van, maar dat is een nog moeilijker verhaal. De buitenlander. En toen de Heer deze woorden uit Deuteronomium 30 vers 1 toelichtte, aan de hand van een ander schriftgedeelte overigens, toen werden de Joden zo kwaad, omdat ze begrepen wat hij zei. Hij zei namelijk dat ze in het land niet tot geloof zouden komen. Maar dat vanuit het buitenland opnieuw een gelovig Israël geboren zou worden. Nou goed, terug naar dit vers, er staat dan in vers 1, zo zult gij het weder ter harte nemen onder alle volken waarheen u de Heer uw God gedreven heeft, en gij zult u, of namelijk gij zult u bekeren tot de Heere uw God, en zijn stem gehoorzaam zijn woord dus, naar alles wat ik u heden gebiede, gij en uw kinderen met uw gans hart en met uw ganse ziel, en de Heere uw God zal uw gevangenis wenden. In Efeze 4 wordt het toegepast op de gemeente. Staat er zal de gevangenis gevangen nemen. Ja. De Heer, uw God zal uw gevangenis wenden. Hier gaat het eerst over Israël hoor, daar hebben we het over. Hij zal uw gevangenis omkeren of een keer brengen in uw gevangenschap of ballingschap. Let op gevangenis of ballingschap, daar kom ik zo op terug. En hij zal zich uwer ontfermen, dat is al een verwijzing vooraf naar Hosea, Rugama. De Heer zal zich ontfermen. Lo Rugama zal Rugama worden, ik ga het niet uitleggen. Het is alleen maar een verwijzing, het is nog gratis ook. En er staat, en hij zal, dan moet ik meteen even corrigeren. Er staat, hij zal u weder vergaderen in de vertaling. Dat is een misverstand, want ze hebben hier een uitdrukking hier opgevat als een hendiadis, wat het niet was. Als een hendiadis, wat het niet is. Omdat het geen hendiadis is. Juist. Ja, dat was nog van die dromedaris, hè? Ja. Nee, er staat namelijk, letterlijk, hij zal wederkeren en u vergaderen. Hij zal wederkeren en u vergaderen. En de vertalers hebben het opgevat alsof er staat, hij zal u doen wederkeren en vergaderen. Omdat ze wederkeren en vergaderen beschouwen als een synoniem. Als synoniemen. En dus hebben ze vertaald met, hij zal u weder vergaderen. Maar dat klopt niet, er staan twee werkwoorden en ze zijn verschillend. De een is, hij zal wederkeren en u vergaderen. Maar ja, er komt nog bij dat de vertalers dat ook niet geloofden. Zodat het hen, dat meen ik echt, zodat het hen nauwelijks kwalijk te nemen is dat ze het dan maar zo vertaald hebben. Dat is ook een beetje moeilijk. Ja, vertalen is niet zo makkelijk. Als je niet begrijpt waar het over gaat, kun je ook niet vertalen. Nee. Maar het moet er staan, hij zal wederkeren en u vergaderen, zodat inderdaad sprake is van de wederkomst van Christus, waarbij hij dan pas het volk zal vergaderen. Hij zal wederkeren en u vergaderen uit al de volken waarheen u de Heer uw God verstrooid heeft. En dat dit de goede vertaling is, mogen ook blijken uit vers 9, voor de critici dan onder u, of heet dat sceptici. Want daar staat in vers 9, halverwege het vers, want de Heere zal wederkeren om zich over u te verblijden ten goede. Zie je wel, de Heere zal wederkeren. Vers 9 wordt er gewoon weer aangehaald. En in vers 3 is het dat ook. Hij zal wederkeren en u vergaderen. Dat is ten goede en daarover zal hij zich verblijden uiteraard. Hij zal wederkeren en u vergaderen uit al de volken waarin u de Heer uw God verstrooid had. Al waren u verdreven aan het einde des hemels, zijn de Joden verstrooid dan naar de hemel? Nee, natuurlijk niet, maar wel naar het einde des hemels. Want zoals bekend, het einde des hemels is welke kant op dan ook, hè? De aarde, juist, heel goed. Leuk, hè? Klopt precies, hè? Je zou het nooit als argument beschouwen voor zo'n vreemde theorie. Maar het zijn heel sterke argumenten, toch? Hè? Ja. Nou goed. Hij zal uw verdrevenen verzamelen. Van, al waren ze aan het einde des hemels, vandaar zal u de Heer uw God vergaderen. En vandaar zal hij u nemen. En de Heer uw God zal u brengen in het land dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben. Als u dit nou netjes leest, dan leest u dus dat in vers 2 en 3. Of 1, 2 en 3 Israël verstrooid is onder de heidenen. En vers 4 zegt dat ze zullen verzameld worden, vergaderen. Vers 3 zegt natuurlijk ook, ze zullen vergaderd worden. Dan krijg je de vergadering van gelovigen. Ontstaat daar. Vergadering van gelovigen uit de Joden, maar ook uit de heidenen, als je het mij vraagt. Neem het kleine letters. En zij worden daar tezamengezet en pas in vers 5 staat er... En de Heer uw God zal u brengen in het land dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben. Als je nou langzaam leest, lees je dus dat ze eerst verzameld worden uit de volkeren en bij elkaar gezet worden, ergens. En daarna pas, terwijl ze vergaderd zijn, gebracht worden in het land. Nou weet ik wel dat je dat hier niet per se hoeft te lezen, dat weet ik wel. Maar er staat het toch echt zo. En het is bovendien, en daar gaat het om, in overeenstemming met andere schriftplaatsen, die spreken over een verzameling van Israël in de woestijn. Waarna ze uit de woestijn van Paran, wel te verstaan, de woestijn van Edom, Petra dus, gebracht zullen worden naar het beloofde land. En dat gebeurt allemaal in die zesde bedeling, de bedeling van de volheid der tijden. De verzameling van Israël uit de volkeren bij elkaar in de woestijn. Opdat ze vanuit de woestijn het beloofde land binnen zouden gaan. En waar heb ik dat meer gehoord? Jawel, in Exodus. Dat gebeurde toch net zo. Leviticus, Numeri, Deuteronomium en dan Jozua. Precies hetzelfde verhaal. Ze worden verzameld in de woestijn. En vanuit de woestijn gaan ze naar het beloofde land. En dat gaat in de toekomst alsnog. Precies op de wijze waarop het in het verleden zou hebben gemoeten geworden geweest. Of zoiets zal zijn. Hè? Ja. Ja, van die moeilijke zinnen maak ik soms omdat ik onderweg van alles nog ontwijk even. Want anders dan verdwaal ik helemaal. En dat is de Israëliet al overkomen in de woestijn. En ik heb geen 38 jaar meer. In het Leerdamse bos. Ja, maar er zijn in Leerdam een heleboel dwalenden en dolenden, broeder. Nou ja. Nee? Een dam tegen de leer? Een dam in de leer is het, geloof ik, hè? Ja. Ja, waar is de leer gebleven? Dat weet ik, die is er niet meer zeker, hè? Goed, maak een liedje over. De leer is er niet meer. Nou, daar laat ik het maar even bij. Wat hier dus gezegd wordt in Deuteronomium 30 met name, is dan dat Israël onder de heidenen is en daar tot geloof zal komen. Dat staat natuurlijk op veel andere plaatsen ook. Het enige wat er tegenin gebracht zou kunnen worden, zijn die schriftplaatsen waar staat dat men in Jeruzalem is en dat daar verlossing is. Maar daar moet ik dan meteen bij opmerken dat die plaatsen waar erover gesproken wordt, die leren dat gelovige overblijfsel uit Jeruzalem juist verwijderd wordt en inderdaad eerst naar de woestijn gebracht wordt om daarna alsnog terug te keren naar die plek om Jeruzalem te herbouwen, want inmiddels wordt het wel verwoest. Want wat er gebeurt in de toekomst is wat er ooit gebeurd is met Sodom en Gomorra. Jeruzalem wordt niet voor niks geestelijk genaamd Sodom en Egypte, maar in ieder geval Sodom in Openbaring 11. Dat is niet Sodom. Ja, Sodom, ja. Maar de gedachte is dan dat de gelovigen, het gelovige overblijfsel, de rechtvaardigen uit de stad verwijderd worden. niet goedschiks dan kwaadschiks, zoals bijvoorbeeld bij Lot. Lot betekent dat hij een bedekking had. Maar hij wordt de stad uitgebracht. De bedekking wordt daar weggenomen overigens. Maar hij wordt de stad uitgebracht, dan wordt de stad verwoest enzovoorts. En zo is het met het overblijfsel in de toekomst, als het oordeel komt over Jeruzalem, waarmee dat immers met Sodom vergeleken wordt. De rechtvaardigen uit de stad worden daaruit verwijderd. Ik weet nog steeds niet hoeveel het er zijn. 50, 45, 40, 30, 20 of 10. Dat weet ik niet. Abraham wist het ook niet blijkbaar. En vandaar het lange verhaal in Genesis 18. Nou, dat ook maar even terzijde dan. Maar terug dan naar het verhaal over Galilea. Galilea namelijk, der heidenen, is de uitbeelding van de wereld waarin het Jodendom verstrooid is, of waarin zij in ballingschap zijn en alwaar zij door de Heer bezocht zullen worden. Dat is de gedachte. En dat is de gedachte achter Jesaja 8, waar gesproken wordt over aan de zee, op de weg naar de zee. Heb je dat? De weg naar de zee. Maar zee staat voor volkeren, dus het is de weg naar de heidenen toe. En het spreekt dus over de verstrooiing van het Jodendom onder de heidenen. En de naam Galilea betekent dat ook, want Galilea hangt samen met het Hebreeuwse woord galut. En dat betekent de ballingschap. Galilea wordt dan ook vertaald met omsluiting. De gedachte is natuurlijk dat het een ingesloten land is, door bergen bijvoorbeeld of zo. Maar het hangt samen met ballingschap, zodat Galilea een uitbeelding is van Israël in ballingschap. En daarom heet het Galilea der heidenen. Woonden daar heidenen? Nee, helemaal niet. Maar ja, het heette niet Judea. En als het niet Judea en dus Joods is, dan wordt het geacht heidens te zijn. En je had in de dagen van de Heer Jezus dan ook twee provincies waar Joden woonden. Het ene was Judea. En dat heet dus naar de Joden, dus dat werden echt beschouwd, echte Joden zou ik maar zeggen. En in Galilea woonden dan ook Joden, waaronder in Nazareth. Maar Galilea, dat is, heet dan Galilea der Heiden, dat is niet Joods genoeg. Vandaar ook de uitspraak, kan uit Nazareth iets goeds komen. Waar komt dat vandaan? De uitdrukking. Maar Galilea staat dus voor het Jodendom in ballingschap. We vinden trouwens de bevestiging van die gedachte ook later in Johannes 4, ik moet even lezen, waar staat, in vers 3 van Johannes 4, zo verliet hij Judea en ging wederom heen naar Galilea, de heer ging van Judea naar Galilea, Judea zijn de niet, is niet verstrooide Jodendom, of het nog niet verstrooide Jodendom, zoals het bestond in de dagen van de Heer, daar is het ook een beeld van. Galilea is een beeld van het verstrooide Jodendom zoals het er later zou zijn. Maar er staat, en je moest door Samaria gaan. Nou kijk, dan heb je hier ongeveer zo'n beetje Judea. Het niet verstrooide Jodendom in de dagen van de wet tot in de dagen van de Heer Jezus aan toe. Galilea is het verstrooide Jodendom wat later door de Heer bezocht zal worden. Schrijf je dat zo ongeveer, hè? Dacht ik. Dan moeten mensen onder een spelling checken tegenwoordig. Hè? Maar goed. Dat is in de toekomst. Maar hij moest van Judea naar Galilea door Samaria. Waarna je natuurlijk moet concluderen dat Samaria een beeld is van de tegenwoordige bedeling. Samaria, de voormalige hoofdstad van 10 stammenrijk van Israël. En 10 stammenrijk van Israël is een beeld van de gemeente. Het was de tiende uren. Heb ik nog overgeslagen er straks. Hè? Tiende. Einde van de wet. Tegelijkertijd de aanduiding van 10 stammen van Israël die weer in beeld zijn van de gemeente. Maar goed, daar heb ik dus een hele week over gepraat. Dus dat doe ik nou maar niet meer. Hè? Maar je kunt beter andersom concluderen. Hij ging uit Judea, uit de Joden, naar Samaria. En Samaria moet je eigenlijk uit de Bijbel weten wat het is. Namelijk een uitbeelding van de gemeente. En daarna komt hij alsnog in Galilea, waar ook Joden wonen. Maar dat zijn dan officieel, typologisch zijn het de Joden in de verstrooiing. Dat is de gedachte. Nou. Dus dan ga ik terug naar vers 44 van Johannes 1. Des andere daags wilde Jezus heen gaan naar Galilea. Ging dus naar de toekomst toe. En onderweg daar naartoe om de Joden in de verstrooiing te bezoeken, typologisch gesproken, vond hij Philippus. Ja, dat is gewoon een Nederlandse naam ook, Philippus. De naam is nog een beetje afgekort trouwens, ook als er staat Philippus. Want dat betekent, Philippus betekent dat hij een vriend was van paarden, hippos of zo, hè. Ja, hippos, dat is een paard. Ik weet niet wat, die hipt schijnbaar. Ja, denk maar aan een concours. Mijn zwager zou zeggen concours hippekeu. Ja, goed, ja. Dat is niet de Haagse uitspraak, want die is gewoon hippiek. Maar dat betekent dat die paarden over de hekken heen springen, wat ik nooit begrijp. Want volgens mij kunnen ze er gewoon omheen. Maar van sport heb ik maar heel weinig verstand. Dat begrijp je wel. Maar in ieder geval, hij was een vriend van paarden. Philippus, onthoud dat goed, hè. Een vriend van paarden. Een hippofiel kun je ook zeggen. Maar misschien, dat is precies hetzelfde. Ja. Ja, of je nou hebt Johanan of Hananja, dat maakt niks uit, hè. Ja, goed. Johannes, Johanna. Nee, maar je begint met de naam Jehovah en dan dat Hanan, daar zit er dan achter. Maar dan kun je ook omkeren, blijft dezelfde naam, blijft dezelfde betekenis. Met Philippus ook zo, hè. Maar goed, dat even tezijde. Het is een vriend van paarden en een paard is de uitbeelding van koningschap en wel een majesteit zelfs, staat erbij. Je vindt daar zelfs ook een bijbeltekst voor waar dat staat, min of meer. Dat is een heel mooie, vind ik altijd, in Zacharia, dan wel Zacharia. Leuk, hè? Ja. Sinds de uitvinding van de Papua's heet Zacharia Zacharia. En dan te bedenken dat bij mijn Bijbel boven de I van Zacharia zelfs een streepje staat voor het accent. Dus wij worden echt verondersteld uit te spreken Zacharia. Het lijkt op een meisjesnaam, maar Zacharia. Maar ik had het ook niet over. Zacharia dus. Zacharia, in Zacharia 9 vers 9 lezen wij de bekende uitspraak over die koning die komt rechtvaardig. Maar hij blijkt te zijn niet koning, maar heiland. En niet rijk, maar arm. En niet rijdende op een paard, maar juist. Rijdende op een ezel. Het gaat om het contrast daarin, hè, in dat vers. Hè. Zie, uw koning zal u komen rechtvaardig. En hij is een heiland. Een verlosser eigenlijk, een losser. Arm in plaats van rijk. En rijdend op een ezel in plaats van op een paard. Kortom, het gaat om de komst van Heer in vernedering. Eigenaardig is dat er meteen over Efraïm gesproken wordt. Maar Efraïm was het gebied waarin Samaria lag. En Samaria was de hoofdstad van Efraïm. Maar laat maar weer zitten. Dat was het andere verhaal over de gemeente. God. Dat wuiven we nu even weg. Waarna wij terechtkomen in hoofdstuk 10 vers 3... Waar staat, tegen de herders was mijn toorn ontstoken en over de bokken heb ik bezoeken gedaan. Maar de Heer der Heerscharen zal zijn kudde, dat is Israël, hij zal zijn kudde bezoeken. Het huis van Juda, zie je wel. Huis der Joden, het huis van Juda. Hij zal zijn kudde bezoeken, namelijk het huis van Juda. En hij zal hen stellen gelijk het paard zijner majesteit in de strijd. En paard zijnder majesteit kun je lezen als paard namelijk majesteit. Want hoe dan ook de uitdrukking betekent in elk geval dat de paard een uitdrukking is van majesteit. Van heerlijkheid of hoe dat dan maar heet. Terwijl de ezel, een paar versen eerder, de uitbeelding is juist van vernedering. Is het paard hier in 10 vers 3 de uitbeelding van verhoging. Nou. En een vriend van paarden. De paardenvriend is dus de vriend van het koninkrijk, een geopenbaard koninkrijk, niet van de ezel. Ik weet ook iemand die was koning en was een vriend van ezels. Saul, ja. Die zocht die ezels op. Ja. Maar dat klopt, want Saul is een type van de Heer in zijn eerste komst, in zijn vernedering. Kan niet missen. En hij zocht de ezel zoals de Heer zelf de ezel zocht. Ja, waarna verwezen wordt in Zacharia 9 onder andere, ter gelegenheid van de bekende intocht in Jeruzalem, of hoe het dan maar heet. Maar in ieder geval, hij zocht die ezel, stuurde ze mensen erop uit om het beest te halen enzovoort. En los te maken, want ezel losmaken, dat is leuk. Dat begrip heiland uit Zacharia 9 betekent ook dat er losgemaakt wordt. Hè? En ik kwam op een ezel en hij is een heiland. Dat betekent onder andere dat hij de ezel losmaakt. Nou goed. Het lastdier, levend onder de wet, wordt ervan bevrijd. Nou goed, dat is allemaal terzijde. Waar het om gaat is dat Filippus een uitbeelding is van hen die uitzien naar het openbare koninkrijk van Christus. Het is een beeld dus van de Joden die in de verstrooiing zijn en wachten op het openbaar worden van het koninkrijk van de Messias. Of het openbaar worden van de Messias zelf. Want je kunt natuurlijk zeggen, het paard is een beeld van zijn koninkrijk en zijn majesteit, maar je kunt ook gewoon zeggen, het paard is een uitbeelding van de koning zelf, uiteraard. En later verschijnt dan ook de Heer in openbaring, nee, niet in hoofdstuk 6, maar later pas. Er verschijnt de Heer inderdaad op het bekende paard. Ja, een witte, maar ik bedoel niet openbaring 6. Iedereen kijken wat daar dan staat. Nee, dat is niet de Christus, maar dat is de zijn aap, heet dat.
Op een wit paard.
Dat is een wit paard, ja. Maar de bekende ruiter op het witte paard is niet Christus. Dat bedoel ik maar te zeggen. Maar Christus wordt wel beschreven als komend op een paard, maar dat staat niet in Openbaring 6, maar ergens anders. Ik weet zo gauw niet waar. Als je het echt moet hebben, kan ook nog. Ik geloof in, was het niet in 19? Ja. Dat was in 19 vers 11. En niet 6 vers 2. 19 vers 11. En ik zag de hemel geopend en ziet een wit paard en die op hetzelfde zat, was genaamd getrouw en waarachtig. En hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. En wel tegen die ander, met het andere paard. En in vers 44. En de heerlegers in de hemel, zodat u ziet dat het de Heere der heerscharen was, de heerscharen of heerlegers in de hemel volgden hem op witte paarden gekleed met wit en rein fijn lijnwaad. Kortom, dat zijn degenen die deel hebben aan zijn heerlijkheid en aan zijn koninkrijk. Want hij is koning der koningen en heer der heren, staat er ook verder in vers 16. Nou goed, Filippus is dus degene die uitziet naar de komst van de koning. Dat is een uitbeelding van de Joden in de verstrooiing, in de ballingschap, in de galoet, waarvan Galilea is afgeleid. Zij zien uit naar de komende koning en als die dan ook komt, zegt hij, volg mij, zodat de koning tegelijkertijd een herder blijkt te zijn. Want als een herder wat zegt, zegt hij ook, volg mij. Want u weet, de herder gaat de kudde vooraan, hè, en de kudde volgt hem. Zodat we toch terecht zijn bij die kudde uit Zacharia 10. Dat wist ik ook allemaal niet door uit mijn hoofd dat daar een kudde genoemd wordt. Maar zo is het natuurlijk wel. De koning van het beloofde koninkrijk is tegelijkertijd de herder van de kudde. En hij zegt dus, volg mij. En dan staat er in vers 45. Filippus was van Bethsaida, uit de stad van Andreas en Petrus. Dat is leuk, want Andreas en Petrus hebben we eerder gehad als uitbeelding van de gemeente. Maar dit volgt daarop, uit diezelfde plaats is nu Filippus. Maar de gedachte is gewoon dat de eerste gelovigen na de opstanding van Christus, dat is tot in onze dagen nog steeds zo, die horen bij de gemeente. Maar als hierna ook gelovigen zijn, dat zijn dat gelovigen net als u en ik. Ze worden op grond van hetzelfde geloof zalig, zal ik dan maar zeggen. Alleen ze leven in een andere bedeling en hun zaligheid ziet er dus inderdaad wat anders uit, maar het principe blijft gelijk. Het komt allemaal gewoon door geloof in de Heer Jezus Christus als de Verlosser en als de komende koning uiteraard. Als de Messias, de Christus der schriften, vloeit eruit voort. Het ene ding is dat de zaligheid uit de Joden is en terechtgekomen is bij de heidenen. Maar in de toekomst kun je net zo goed andersom zeggen, dat als de Joden zaligheid ontvangen door geloof, dan komt het uit de heidenen.
Dan is de zaligheid uit de heidenen en komt tot de Joden. Dat is net zo goed waar. Want keert naar Israël terug. Keert naar de Joden terug. En bovendien, de Joden die tot geloof komen, komen tot geloof in het buitenland. In ieder geval buiten de stad, maar in het algemeen buiten het land. En worden vandaag terugverzameld naar het land. En dus komen ze vanuit de heidenen. Israël blijft natuurlijk dat volk wat verzameld wordt uit de heidenen en gezet wordt in het land. Nou, daar gaat het wel. Dat is echt niet zo moeilijk. Dus Filippus was die van Bethsaida. Bethsaida wordt vertaald met huis der voorziening. Beth is een huis. En voorziening, dat heeft te maken met dat gezorgd wordt niet alleen, maar dat ook vooruitgekeken wordt. En dat... Ja, je hebt er geen ander woord voor. Hè? Voorziening vind ik zo'n mooi woord, omdat het twee betekenissen heeft die bij elkaar horen. Voorziening wil zeggen dat vooruitgezien wordt. Hè? Men kijkt naar de toekomst, maar tegelijkertijd betekent het ook dat men voor die toekomst zorgt. Men maakt als het ware die toekomst. De voorzienigheid is uiteraard God die niet alleen de toekomst kent, maar ook zorgt dat die toekomst er komt. Dat is voorzienigheid. Maar huis der voorziening, dat wil zeggen, er wordt gezorgd. Dus Filippus nu was van Bethsaida, uit de stad van Andreas en Peter. Soms denk je dat je voor Bethsaida eigenlijk zou moeten lezen gewoon de Heilige Geest. Hoewel dat misschien wat ruim genomen is. Maar bij Bethsaida, huis der voorziening, denk ik altijd dat dat misschien wel ook de naam was van de herberg. Waarom niet? Huis der voorziening, waarom zou dat niet de naam van de herberg kunnen zijn? De herberg bijvoorbeeld, waar... Dat slachtoffer uit de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan gebracht werd. Dan moet ik zeggen, die waard in die herberg, dat is de Heilige Geest. Maar je kunt net zo goed zeggen, de hele herberg is dat dan. De verborgen Christus, daar komt het uit voort. En hoe dan ook, de gemeente komt tot stand door de inwerking van de Geest. Maar in de toekomst komt Israël tot geloof net zo goed via de inwerking, de werkzaamheid van Gods geest. Dus ik heb het idee dat Bethsaida daarmee samenhangt. En vandaar dat hetzelfde huis is, Bethsaida. Nou goed, Filippus was van Bethsaida uit de stad van Andreas en Petrus. En Filippus vond weer een andere, namelijk Nathanael, en zei tot hem, wij hebben gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft, zie je wel, dat wijst terug naar het oude verbond. We hebben gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten. Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. En u merkt dat het een heel Joodse, wettische, kortom, oud-testamentische redenering is. En daar gaat het om, dit sluit aan bij het Oude Testament. Daar wordt als het ware een stuk uit de heilshistorie overgeslagen. Er staat wel, hij is uit Bethsaida, de stad van Andreas en Petrus, dat is de bedekte verwijzing naar de voorgaande bedeling van de genade. Maar dan meteen staat er, we hebben gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft. En dat is een bedeling daarvoor uiteraard. En dat is de werkelijke verbinding. Voor Israël, over Israël kun je moeilijk spreken. Je kunt moeilijk zeggen dat de wet voor hen vervuld is. Het is wel zo, maar het maakt geen verschil. Ze leven nog steeds onder de wet. En je kunt net zo goed zeggen dat voor hen in de toekomst de wet pas vervuld wordt. Het maakt niks uit. Dat Israël van nu, dat bestaat, dat is er eigenlijk niet. Speelt geen rol in de heilsgeschiedenis. Je staat volledig overal naast. Je hebt de heidenen en je hebt de gemeente. En Israël wordt domweg, of het Jodendom moet ik eigenlijk zeggen, wordt domweg niet geteld. Pas in de toekomst zal de 70ste week van Daniël aanbreken, zal ik het concreter zeggen. Breekt de 70ste week van Daniël aan, tegelijk met het aanbreken overigens van die zesde bedeling. Maar die 70ste week van Daniël volgt uiteraard op de 69ste week. Maar die was al verlopen bij de intocht in Jeruzalem toen de Heer kwam op de ezel en dus arm en als een heiland en in vernedering. Zacharië 9 vers 9. Want toen dat vervuld werd, was het de laatste dag van de 69e week van Daniël. De 70ste begint pas na de opname van de gemeente. En wat ik maar zeggen wil, dat wat daar tussenin zit, kun je dus niet tellen, kun je niet rekenen, kun je dus ook niet over praten. Het is er domweg niet. Dus de onderbreking van de geschiedenis, daar gaat het om. Vandaar dat meteen hier in vers 46 teruggekoppeld wordt naar de bedeling van de wet, naar Mozes en de profeten, terwijl wij weten dat er dus pakweg 2000 jaar tussen zit. Nou ja, 1993 jaar. In Johannes 1 waren we terechtgekomen bij vers 46, waar staat
Filippus vond Nathanael en zeide tot hem: wij hebben gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. De gedachte is dus dat degene van wie gesproken wordt in de wet en de profeten, dat dat inderdaad is Jezus van Nazareth. Wat daarbij wordt weggelaten, ertussenin, is natuurlijk dat hij de Christus is. Want de wet en de profeten spreken over de Christus. Lijkt me wel duidelijk. Maar heel uitdrukkelijk staat er Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. Dat is in de eerste plaats natuurlijk een nogal Joodse manier van uitdrukken. Het gaat inderdaad om de Jood van Jozef van Nazareth. Het is gewoon iemand uit hun midden. Maar let er ook op dat er niet gesproken wordt over Jehovah of de Heer of iets dergelijks. Maar dat inderdaad waar het hier gaat, in ieder geval typologisch, om het Joodse volk in de toekomst, dat er uitdrukkelijk staat, denk erom, het gaat om Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. Een heel concrete aanduiding. Men moet ook komen tot geloof in Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. Daar gaat het om. Men moet geloven namelijk dat Jezus is de Christus. Wat Petrus zei in de tijd, hè? Gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. En het leuke is dat Petrus hier wordt genoemd in verband met de gemeente, in het gedeelte van vers 35 tot en met 43, waaruit je maar weer ziet dat ook de Joden in de toekomst precies hetzelfde geloof zullen moeten hebben als dat van Petrus in het verleden, en dus ook hetzelfde geloof als de gemeente nu. Namelijk dat Jezus is de Christus, de zoon van de levende God. Terwijl hij aan de andere kant is de zoon van Jozef van Nazareth. Dan ligt het voor de hand om nog even op Jozef en Nazareth in te gaan. Maar dat wil ik dan alleen maar even heel kort doen, zoals ik er straks ook diverse dingen op een zijlijn genoemd heb. Jozef is namelijk, komt namelijk overeen met Ephraim. En daar straks hebben we al gezien dat gesproken werd over Ephraim in Zacharia 9 bijvoorbeeld. Er werd gesproken over Ephraim, die koning die kwam op de ezel enzovoorts. Er werd meteen gesproken over Ephraim, het gebergte van Ephraim. Maar Ephraim is de stam uit de stammen van Israël die het eerst geboorterecht heeft, waardoor Ephraim op zijn minst, en dan zeg ik het weer op de oude manier, voor mij de oude manier, waardoor Ephraim op zijn minst een type is van de gemeente van vandaag. Want Ephraim met het eerst geboorterecht is een type van de gemeente die eerst geboorterecht heeft boven alle stammen van Israël, uiteraard. En Ephraim was de zoon van Jozef. Ephraim betekent trouwens een dubbele vrucht. En dus in het algemeen een dubbel deel en dus in het algemeen een dubbele erfenis. En dat gaat nou eenmaal naar de eerstgeborene. De eerstgeborene krijgt een dubbel deel. Vandaar ook dat het ging om twee discipelen, maar daar heb ik het vorige keer ook al over gehad, de aanduiding van eerstgeboorterecht. Maar Ephraim is bovendien een van een tweeling, uiteraard. Maar Ephraim is bovendien de zoon van Jozef, zodat onder de 12 zonen van Jacob het eerstgeboorterecht inderdaad ging naar Jozef, waarbij de betekenis van de naam Jozef min of meer overeenkomt met de betekenis van de naam van Levi. Want beide namen hebben de betekenis van samenvoegen. Ja, wat het verschil is, weet ik ook niet. Maar ze hebben beide de betekenis van samenvoegen. In het geval van Levi slaat dat natuurlijk op het priesterschap en dus het middelaarschap. Want de middelaar voegt inderdaad samen. En de priester staat immers tussen God en de mens. De Levitische priester neemt dus die functie in. En daarna ook Christus. Die priester is maar niet uit Levi, maar die de middelaar is van het nieuwe verbond. Maar de naam Jozef heeft eigenlijk dezelfde betekenis, namelijk van die van samenvoegen of bijeenbrengen. En dat is dus ook op een andere wijze een verwijzing naar priesterschap. De Bijbelse gedachte is namelijk dat Jozef type is, maar dan heb ik het over Jozef, de zoon van Jacob, een type is van de beloofde Messias, dat in elk geval, zodat je daaruit misschien de conclusie zou kunnen trekken dat de Messias zou moeten voortkomen niet uit Juda, maar uit Jozef. En die verwarring die bestaat in het huidige Jodendom nog steeds. Want als men aan de Joden vraagt, wiens zoon is de Messias, dan zegt de meerderheid natuurlijk de zoon van David, zoals in de Bijbel ook staat, in Matthäus Evangelie of zo. Maar er is ook een gedeelte wat zegt, nee, het is de zoon van Jozef. Hij moet uit Ephraim, uit Jozef voortkomen, vanwege de positie die Jozef nou eenmaal in het verleden
innam. De gedachtegang is niet zo gek, want er blijkt dan dat als de Messias verschijnt, hij wel degelijk de zoon van Jozef is, alleen dat is anders opgelost, blijkt een andere Jozef te zijn. Zodat de een de ware Jozef heeft en de ander niet. Nou goed. Maar niettemin blijft het Jozef. Het is toch een verwijzing naar Jozef, de onderkoning van Egypte in de tijd. Degene die zijn broeders verloste, want daar kwam het op neer. En een verwijzing ook naar het eerstgeboorterecht. Een verwijzing ook naar de 10 stammen. Waarvan de stam van Efraïm dan de belangrijkste was. Hoe dat ook zij, je vindt dus 2 lijnen die naar de Messias wijzen. De een loopt via Juda, waaruit de Heer letterlijk geboren zou worden. En de andere lijn, dat is min of meer typologisch dan een geestelijke lijn, loopt via Jozef. Maar het aardige is dat de lijn via Jozef feitelijk loopt via de gemeente van eerstgeborenen uit onze dagen. Zodat als de Messias straks verschijnt, is hij aan de ene kant gewoon de Joodse Messias, uit Juda dus. Terwijl hij aan de andere kant de Messias is uit Jozef. En dus uit Efraïm, dus uit de eerstgeborenen. En dat zal blijken te zijn de gemeente. Dus een moeilijke, ik weet het, maar je moet er maar een beetje aan wennen. En die lijn via de gemeente, die wordt aangeduid als Jozef, als Efraïm en ook als Samaria. Vandaar dat de Heer ook is de barmhartige Samaritaan. Maar wie woont er in Samaria? Efraïm. En dan was het koningshuis van Efraïm ook inderdaad gevestigd in Samaria. Koningshuis uit het 10 stammenrijk dus wel te verstaan. En toen waren er nog eens 10 melaatsen die genezen werden. Dat vind ik ook altijd een heel mooie. Er waren 10. Verwijzen naar 10 stammen. Onder Samaria. Maar 10 melaatsen werden genezen en van die 10 kwam er 1 terug tot de Heer. En dat was een Samaritaan. En dan staat er natuurlijk een verhaal, waar zijn de andere 9 of zoiets? Ze waren er niet 10 en hoezo maar 1. Maar de achterliggende gedachte is natuurlijk toch dat die 10 blijken 1 te zijn. De 10 blijken namelijk 1 Samaritaan te zijn. Er worden 10 melaatsen genezen en achteraf blijkt het is 1 Samaritaan. Ik hoop dat u die symboliek daarvan begrijpt. En die ene Samaritaan is heus een beeld van de gemeente. De gemeente wordt geacht op een of andere wijze uitgebeeld te zijn door het 10 stammenrijk. Dan zeg ik het nog zeer voorzichtig hoor. Maar de 10 stammenrijk was een uitbeelding dus van de gemeente. Maar die gemeente is niet 10, is 1 geworden. Maar omdat het geacht wordt voort te zijn gekomen uit het 10 stammenrijk, heet het dan Samaritaan. En als dat voor de gemeente geldt, geldt het zeker voor het hoofd van de gemeente, namelijk Christus. Een Samaritaan. Er komt nog een paar keer zoiets in de Bijbel voor, maar ik laat het maar even terzijde liggen. Maar het noemen van Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth, is niet alleen maar een historische aanduiding of een van met betrekking tot zijn afkomst of zoiets. Het is meer dan dat. Het is niet voor niks dat de vader van de Heer Jezus, de wettige vader wel te verstaan, Jozef heette. De wettige vader. Niet de natuurlijke vader, maar de Heer werd ook letterlijk geboren uit Juda. Maar langs een andere lijn, eveneens een wettige lijn, is het Jozef. Hetzelfde geldt voor Nazareth, maar aan Nazareth zit helemaal een ingewikkeld verhaal vast. Omdat, zal ik hem nou eens helemaal nemen even? Omdat Nazareth komt van het Hebreeuwse woord Nezer. En Nezer wordt vertaald met kroon. Ja, of Nazar, weet je veel. Maar Nezer wordt vertaald met kroon. Maar het blijkt in de praktijk niet de kroon te zijn van de koning, maar van de hoge priester. Volgende vraag. De hoge priester had toch geen kroon? En het antwoord is ja, hij had een plaat voor zijn hoed. Voor zijn hoed. Jawel, die had een. Ik sta te bedenken wanneer ik dat waar verteld heb. Maar ja, in Bolsward in elk geval, ja. Want daar heb ik het over priesterschap gesproken. Maar goed, vertel me even verder. De hoge priester namelijk had een speciale outfit, heet zoiets, in tegenwoordig modern Nederlands. Speciale kledij. Ik kan moeilijk zeggen uniform, want hij was de enige die het droeg. Het was dus echt uniform. Maar hij had, ja.
Unieke vorm.
Uniek, dus ja. Hij was de enige namelijk. Hij was uniek. Die het droeg.
Tuniek.
Nee, maar geen tuniek. Hoewel, nee, dat heet dan een efod. Dat noemen wij een tuniek, maar dat heet daar een efod. Nou goed. Maar daar gaat het er nou niet om. Het gaat om zijn hoofddeksel. Dat was namelijk een tulband. Vertaald met hoed. Maar het Hebreeuwse woord betekent dat het iets was wat in elkaar gedraaid was. Dat vind ik altijd leuk. Want bij nader inzien heb ik gemerkt dat het ding laatst gezien werd in het graf van de Heer Jezus. Daar vond men zijn hoofddoek in elkaar gedraaid, staat er.
Ja.
Waarna we altijd de technische verklaring komt. Zo van, als het ding nog in elkaar gedraaid was en het lag er zo, dan moet hij er gewoon uitgestapt zijn, er dwars doorheen. Dat is de technische verklaring. En dan denk ik, dat zal wel, maar ik denk ook altijd, maar waarom moeten wij dat weten? Hoe die daar uitgestapt is. Toen Lazarus opstond, moest hij ontwikkeld worden. Dat was een soort foto. Moest ontwikkeld worden. Het was ook in een donkere kamer trouwens, maar daar gaan we nou niet over. In ieder geval, die moest inderdaad, er staat ook inderdaad dat het zo moest in het Johannes-evangelie. Maar van de Heer Jezus staat dat men zijn hoofddoek vond en dat hij nog ingewikkeld was. Dat heb ik aanvankelijk dus niet helemaal, ja, je kunt er een verhaal bij vertellen. Maar dat heb ik aanvankelijk ook niet helemaal begrepen. Maar later blijkt dat gewoon te zijn, de hoed van de hoge priester eigenlijk. Dat is een tulband, een in elkaar gedraaide doek over het hoofd. He? Alleen daar is het Grieks en in het Oude Testament is het Hebreeuws. Maar ik ben ervan overtuigd dat je het Hebreeuwse woord wat vertaald is met hoed voor de hoge priester inderdaad moet vertalen met tulband in de zin van het is een doek die in elkaar gedraaid was als hoofddeksel. Nou, dat vind ik lang genoeg dat verhaal. En witte hoed dus als uitbeelding van zijn hoge priesterschap, dat was ook het ding wat hij droeg op de grote verzoendag. Maar als hij niet specifiek dienst moest doen, dan had hij nog andere kledij aan. Dan blijkt namelijk dat hij ook een kroon had, maar het wordt inderdaad een kroon genoemd. Maar meteen daarbij staat er dat het een gouden plaat was, waarop gegraveerd was, meen ik, de heiligheid des Heren of zoiets. Een gouden plaat. Het was een gouden plaat die aan de voorzijde op de hoed gemaakt was. Het werd eraan vastgenaaid met zo'n setje, weet je wel. Met hemelsblauw. Nee, dat is even onder ons. Met zo'n hemelsblauw koord staat er. Met een hemelsblauw koord moest die gouden plaat genaaid worden aan die hoed. En het is altijd een beetje een raar verhaal. Maar denkt u nou niet dat hij als de hoge priester naar bed ging. Ja, neem me nou niet kwalijk. Maar als hij naar bed ging, dat hij het ding afzette op zijn nachtkastje. En daarna de andere dag weer zo opzette. Want misschien deed hij dat wel, maar zo staat het er niet. Wat er staat is dat hij, als hij zich aankleedde, de hoed opzette. En dat dan pas die gouden plaat eraan geregen werd. Zodat je moet aannemen, als de priester zich helemaal hield aan de voorschriften, zou hij bij het uitkleden inderdaad eerst die gouden plaat eraf moeten laten halen. Eventueel. En dan pas die tulband afzetten. Want de gedachte daarbij is eenvoudig dit. Dat de tulband een uitbeelding is van slechts zijn priesterschap. Geen te maken heeft met het verborgen koninkrijk in het heden. Terwijl de kroon te maken heeft met zijn koningschap in de toekomst. En er zit altijd een fase tussen waarbij je alleen die hoed op heeft en nog niet die kroon. Want zo heet het ding dan toch erop vastzit. Dus elke keer komt hij met de blauwe koord weer aan te pas, officieel, om het ding eraan te zetten. Ja? Ja, maar dat is een van verwerpingen, vernederingen. Hè? Gekroond mag dan een kroon zijn met doornen en een beeld van de zonde. Zodat hij daar de zonden droeg, dus vernedering eigenlijk droeg in plaats van heerlijkheid. Dat is dan de gedachte. Maar dat Nezer of Nazar is dus de uitdrukking voor de kroon, maar meer speciaal die van de hoge priester. Er zijn één of twee, misschien drie schriftplaatsen in de Bijbel waar het woord gebruikt wordt en vertaald wordt met kroon, waarbij niet expliciet blijkt dat het die van de hoge priester is. Maar het is in ieder geval niet de kroon van de koning en daar gaat het om. Daar is een ander woord voor namelijk. Zodat Nazar de uitdrukking is voor de kroon van de hoge priester. En dan is er nog in nummer 6 een schriftgedeelte uitgebreid. Ja, nummer 6 geloof ik. Waar diezelfde kroon genoemd wordt. En daar wordt het niet vertaald met kroon. Maar dan wordt het vertaald met Nazireerschap. Leuk hè. Met Nazireerschap. Hetgeen later wordt toegepast op Simson. Is de enige van wie we dat weten trouwens, dat hij ooit Nazireer was. Zodat de Nazireer eigenlijk, de Simson dus, eigenlijk de hoge priester is naar de ordening van Melchizedek met de kroon. Hij is degene wie de kroon toekomt, de kroon van de hoge priester wel te verstaan. Die gedachte steekt daarachter. Maar via die lijn komen we terecht bij de man van Nazareth, genoemd na de kroon van de hoge priester. Dus wat zou er uit Nazareth moeten komen? De hoge priester, die ook koning is. En als hij dan nog de vader tot vader heeft ene Jozef, dan weet je meteen, hij zou koning moeten zijn, op een of andere wijze. Een koningschap wat je hem niet zou geven, waar de mens geredeneert, maar wat hem wel toekomt. En dat denk, nou, terwijl ik dat zeg, denk ik niet aan de Heer, maar denk ik aan Jozef uiteraard. Jozef die droomt over die schoven en weet je wel, en over die sterren. En lacht de hele familie hem uit van, het was ondenkbaar dat hij koning zou zijn. En toch kreeg hij dat. Het koningschap. En dat zit ook achter dat Nazireërschap of Nazareenerschap, want ik neem het niet zo nauw. Uiteindelijk betekent het toch hetzelfde. Het gaat om een kroon, om een koningschap, waar je niet meteen aan zou denken, maar wat hij wel zou krijgen. En via Jozef, zowel als via Nazar, en dus Nazareth of Nezer, kom je zo terecht bij een koning naar de ordening van Melchizedek. Een koning buiten de normale lijn om. En daar gaat het om. Zodat als er nou staat Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth, dan is het zo dat via de termen Jozef en Nazareth men toch bepaald wordt bij koningschap. Een onvermoede koning, maar wel degelijk een. En daar gaat het maar om, hè. Want in dit schriftgedeelte gaat het om het geopenbare koninkrijk van Christus in de toekomst. Van Nazareth staat er. Dat is ook eigenaardig, want als je aan de Joden zou vragen, en sommigen deden dat, waar moet de Messias geboren worden, waar moet hij vandaan komen, dan wordt er gezegd van Bethlehem. Dat is ook aardig, maar dat komen we in Johannes ook nog tegen, want Bethlehem betekent het huis van het brood. Maar dat vinden we later toegelicht uitgebreid in Johannes 6, waar de Heer uitgebreid vertelt dat hij is het brood wat van de hemel is nedergedaald enzovoorts. En verder is het zo, en dat is een zaak die we bij de bestudering van de Bijbel altijd tegenkomen, dat de ene waarheid de andere niet uitsluit. Meestal niet. En als wij denken dat de ene gedachte de andere uitsluit, is dat meestal omdat wij te weinig begrip hebben van de dingen die we lezen. Als u mij zou vragen waar komt u vandaan, dan zou ik een heleboel plaatsen kunnen noemen. Het is maar hoe precies je het hebben wil en of je er een datum bij wil hebben of niet. Hetzelfde geldt voor een eventuele afstamming. Ja. Nou, en zo is het met de Heer ook. Uit Bethlehem, ja. Uit Nazareth, ook, ja. Uit Capernaum, ook trouwens. En uit Jeruzalem, ook. Dat zijn er al vier. Maar wat dacht je van de hemel? Dan zijn we mooi rond. Vier beneden en één boven, en zo hoort het ook. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Wij hebben gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten. Namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. En dan zegt Nathanael, kan uit Nazareth iets goed zijn? Zo van, zou het misschien geen Bethlehem moeten zijn? Of Nathanael is toch Nazareth is toch uit Galilea enzovoorts. Maar inderdaad, langs de andere lijn komt hij. Waar nog bij vermeld moet worden dat de naam Jozef natuurlijk ook in Joodse oren een verwijzing zou zijn naar een 10 stammen en dus niet naar Joden. Als u begrijpt wat ik bedoel. Jozef is een naam die thuis hoort onder de 10 stammen van Israël. En de 10 stammen van Israël zijn geen Joden. Zodat je ook nu zou zeggen, kan uit Nazareth dan iets goeds komen? Uit Galilea der Heidenen, iets wat misschien met 10 stammen van doen heeft of zo. Het lijkt dus een heel eind weg. Maar er staat meteen, Filippus zeide tot hem, kom en zie. En dat hebben we al eerder gelezen, want dat stond in vers 40 ook. En toen ging het over een andere bedeling. Wanneer we tenminste de typologische lijn volgen. Maar het is weer hetzelfde, kom en zie. Er zijn twee man die een derde vinden en het is kom en zie. Dus kan het Nazareth iets goed zijn? Filippus zei tot hem, kom en zie. En dan staat Jezus zag Nathanael tot zich komen en zei tot hem, zie waarlijk een Israëliet, hij zegt niet eens Jood, een Israëliet in welke geen bedrog is, want in de toekomst gaat het ook niet alleen over de Joden, maar het gaat inderdaad over alle 12 stammen van Israël. En dus zeker ook over de stam van Efraïm en Manasse en noem maar op. Hè. En dus Israëliet, waarlijk een Israëliet, in welke geen bedrog is. Dat is een vooruitlopen op dingen die later in het Johannesevangelie gezegd worden. Omdat het bijzondere van Israël is dat aan Israël de waarheid, het woord Gods, is toebetrouwd. En waar men die waarheid afwijst, en dat deed Israël, daar blijft slechts bedrog, oftewel de leugen over. En als je bij Johannes bent, Johannes Evangelie, Johannes Brieven, Openbaring van Johannes ook, dan heb je altijd te maken met die twee principes tegenover elkaar, van niet alleen licht en duisternis, en leven en dood, hoewel het zo is, maar ook en vooral met waarheid en leugen. De waarheid tegenover de leugen, en de geest der waarheid en de geest der dwaling, en hoe het allemaal heten mag. En Israël leefde, had de waarheid verworpen en leefde onder de leugen en dus onder bedrog. Maar hier staat, zie waarlijk een Israëliet. Let op het waarlijk, want het slaat op de waarheid. Naar waarheid betekent dat. Naar waarheid een Israëliet in welke geen bedrog is. Dat geen leuke manier is om dat te zeggen. En dan staat er, Nathanael zei tot hem, van waar kent gij mij? Maar dat is een beetje een rare vraag eigenlijk, want Nathanael betekent dat hij gegeven was door God. Nathan, geven. Nathanael is dus gegeven door God. En hij is daarmee in beeld van Israël als zodanig, van heel Israël. Gegeven door God. Dus, van waar kent gij mij? En Jezus antwoordde en zei dat tot hem, eer u Filippus riep, daar gij onder de vijgenboom waart, zag ik u. En als je dus ooit een uitbeelding ziet van een man zittend onder de vijgenboom, dan moet u niet zeggen, dat is Nathanael, want ik herken hem aan zijn vijgenboom. Maar dan moet u zeggen, dat is Israël. Dat is typologie, dat is beeld. Dat zijn symbolen. Israël zit onder de vijgenboom. Want de vijgenboom is een uitbeelding van in ieder geval de Joodse staat. Of beter nog, de vijgenboom is een uitbeelding van het volk als eenheid. En als je dus één man onder die vijgenboom ziet zitten, dan heeft die man dezelfde betekenis als de vijgenboom. Namelijk, dat is een beeld van Israël. Het Israëlitische volk of staat, zo je wil. En vandaar hier de vijgenboom. Eer Filippus u riep, daar gij onder de vijgenboom waart, zag ik u. Meer in het algemeen, meer in het bijzonder wordt de vijgenboom beschouwd ook als een beeld van Israël levend onder de wet. Hoewel dat niet per se hoeft, hè. De vijgenboom is niet per definitie de wet, maar de vijgenboom is de uitbeelding van de zegeningen die God geeft in deze oude wereld. Daar valt de wet ook onder, maar het is meer dan de wet. Trouwens, de rol van de vijgenboom die vinden we al heel vroeg in Genesis, namelijk in hoofdstuk 3, waar de vijgenbladeren gebruikt worden als kleding voor de mens. Later komen een andere meneer tegen, die heet Zacchaeus. Die overdreef dat wat. Die had zoveel vijgenbladeren nodig dat hij maar in de boom klom. Maar de Heer zei, kom er maar weer uit. Maar dat zei hij tegen Adam ook, die gekleed was in vijgenbladeren. Dus ik heb een beter kleed voor je. Ik heb een beter huis voor je, want dat is eigenlijk hetzelfde. En dat zei de Heer tegen Zacchaeus ook. Zodat je maar weer ziet dat het niet alleen een beeld is van Israël levend onder de wet, maar het is een beeld van de mens levend onder de beginselen van deze wereld. Dat is de vijgenboom. Maar hij moet die dingen afleggen om gekleed te worden met iets anders, namelijk met de gerechtigheid van Christus. Oftewel, hij moet met Christus het huis binnen. En dat huis is dan het koninkrijk, dan wel de nieuwe schepping. Nou, dat was Jericho. Ja. Goed, nou, even terzijde weer. Eer u Filippus riep, daar gij onder de vijgenboom waart, zag ik u. En Nathanael antwoordde en zei tot hem, Rabbi, gij zij de zonen gods, gij zij de koning is. Dat is leuk, hè? Want het is een uitspraak die had in de mond van Petrus kunnen liggen. En Petrus werd genoemd aan het eind van de vorige pericoop. In vers 43 dus. En deze pericoop eindigt met net zoiets. Alleen, nou vinden we niet Petrus, maar wel een uitspraak die Petrus op een andere plaats doet. Wie zegt gij dat ik ben, zegt de Heer dan tegen Petrus. En Petrus zegt dan, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En hier is het Nathanael die dat zegt. Maar ik zei al, Petrus is een beeld van de gelovigen uit de Joden in onze dagen. En Nathanael is een beeld van een gelovig Israël in de toekomst. Samen met Filippus uiteraard. Gij zijt de Zoon Gods, gij zijt de Koning van Israël. Zodat de Zoon van God de koning van Israël is. En het leuke is dat in vers 46 tot Nathanael gezegd wordt, wij hebben gevonden Jezus, de Zoon van Jozef. Maar Nathanael zelf zegt, gij zijt de Zoon van God. Zodat hij beide is, de Zoon van Jozef en de Zoon van God. Oftewel, in de termen van die later gebruikt worden in het Johannes-evangelie. De zoon des mensen en de zoon van God. Beide, uit deze beide lijnen komt hij voort. Waaruit blijkt dat Nathanael begrepen heeft wat anderen niet begrepen in de dagen van de Heer Jezus. Toen hij zijn tijdgenoten vroeg, wiens zoon is de Christus? Toen zeiden zij, hij is de zoon van David. En toen zei de Heer terug, waarom noemt David hem dan mijn Heer? En toen bleven zij het antwoord schuldig. Maar deze Nathanael blijft niet het antwoord schuldig. Die weet het heel goed. Hij zegt, gij zijt de zoon van God. Want het een sluit het ander niet uit. Dan heb je het weer. Je kunt de zoon van God zijn en de zoon des mensen. Bovendien elk mens stamt in ieder geval uit twee families. Nou, niet helemaal altijd. Zie je weer bedenkelijk kijken, maar niet helemaal altijd. Maar als het goed is wel. Ja. Dus gij zijt de zoon van God, gij zijt de koning van Israël. Zie je wel dat het Filippus inderdaad te maken heeft met het koningschap, het geopenbaarde koningschap. Dat koning van Israël, dat vind je uit de mond van Petrus niet. Er staat gewoon, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. Want Petrus is een beeld van de gelovigen uit Israël in onze dagen en die kennen de Heer niet als koning. Althans, ze noemen hem niet zo. Ze weten wel dat hij dat is, maar zo stelt hij zich niet aan ons voor. Maar in de volgende bedeling gaat het inderdaad om de koning van Israël. En dan staat er, Jezus antwoordde en zeide tot hem, omdat ik u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, zo gelooft gij. Gij zult grotere dingen zien dan deze. En dat is weer wat anders, weer een bedekte verwijzing naar de dingen van onze tegenwoordige bedeling, hier houdt eigenlijk het verhaal op weer hoor. Want omdat ik u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom. En die vijgenboom kun je dan best in verband brengen met de uitspraak van vers 46. Namelijk de uitspraken over Mozes en de profeten enzovoort. Want de vijgenboom staat wel degelijk in het bijzonder in verband met de situatie van de wet. Maar de Heer zegt, omdat ik gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, zo geloof gij. En dan, gij zult grotere dingen zien dan deze, want iets groters dan de verlossing van Israël in de toekomst, is uiteraard de verlossing van de gemeente. Nou ja, de verlossing van hen die daardoor de gemeente vormen natuurlijk, De verlossing van heidenen namelijk, in onze dagen, dat is groter. En dat is groter, omdat de beloften omtrent die verlossing enzovoorts en omtrent het koninkrijk gedaan zijn aan Israël en meer speciaal aan de Joden. En als dat dus vervuld wordt, moet ik eerlijk zeggen dat ik daar ook niks groots in zie. Dat vind ik namelijk vanzelfsprekend. Het zal wel aan mij liggen, maar ik vind het een tamelijk vanzelfsprekende zaak. Maar grotere dingen dan die zijn uiteraard de dingen van onze dagen die dan beschreven worden in vers 52. Waar staat, hij zei tot hem, voorwaar zeg ik jullie, en ik weet niet of ik het alles gezegd heb, ik denk het niet, maar elke keer als we in het Johannes-evangelie lezen, voorwaar, dat is tweemaal amen hoor, aan het begin van de zin. Dus voor de kruiswoordpuzzeloplossers onder u. Slotwoord is amen, maar een beginwoord is amen, amen. Maar dat weten die jongens niet van die kruiswoordpuzzels, hè. Amen, amen. Tweemaal voorwaar aan het begin van het woord, van de zin. Als dat er staat, is het geheid een verwijzing naar de dingen van onze bedeling. En waarom een dubbel amen? Vanwege het dubbele deel, denk ik dan maar. In ieder geval kan ik het zo goed onthouden, dus het zal wel zo wezen. Hè? Tweemaal amen. Want er staat er dan, voorwaar zeg ik u. En dat van nu aan mag u doorstrepen, want dat staat er helemaal niet. En dan staat er dus, gij zult de hemel zien geopend en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op de zoon des mensen. Dat heb ik meer gezien, trouwens. Dat was in Bethel, bij Jacob, ja, inderdaad, ja. Dat was in Bethel. Dat was ook wel leuk. Op de bekende Jacobsladder. Nee, ja, ik denk er te lang over na natuurlijk en dan schiet me te veel in gedachten. Dan kan ik er niet meer vanaf komen. Maar op die bekende Jacobsladder, dat geen ladder was, want het was een hoop stenen. Staat er ook, ik weet niet waarom het met ladder vertaald heeft. Het was een berg stenen die Jacob zag nadat hij zelf één steen had opgericht, weet u wel. Die ene steen, die later op de tenen van het beeld viel. Weet u wel, die steen is dat, die steen is Bethel. Ja, nee, David gebruikte hem ook nog om Goliath mee te vellen in zijn slinger. Absalom werd eronder begraven, dit is een goeie, ja. Dat is iets moeilijker. Maar inderdaad, ja, opgericht teken. Het is gewoon Sion trouwens, want dat is ook een opgerichte steen. Milestone, we hebben er geen Nederlands woord voor, een milestone.